En de pluriformiteit van het kritische landschap ligt gek en moet ook nog veel extremer.
Welkom bij de Theaterpodcast, de officiële podcast van theatermaker en theaterkrant.nl. Mijn naam is Noemi Blijboom en ik presenteer Kritiek op Kritiek. Deze week ga ik in gesprek met hoofdredacteur van Theatermaker en Theaterkrant.nl, Simon van den Berg. Wij spraken elkaar in het kantoor van Theatermaker over de afschaffing van het sterrensysteem, werkgroep NIT en holle emotionele mokerslagen.
Nou ja, laten we gewoon gelijk beginnen bij het grote nieuws van van deze maand, een nieuwe website. Met als meest concreet verandering voor theaterkritiek dat jullie de sterren hebben afgeschaft.
Ja.
Kan je me vertellen wat daar precies allemaal achter zit? Waarom jullie nu toch die radicale stap gezet hebben?
Ik sinds gisteren vraag ik me eens af of het wel zo radicaal is of zo. De reacties waren over het algemeen positief, maar niet uitzinnig. Dus ineens vroeg ik me af, is het eigenlijk wel echt iets groots geweest of zo? Maar het is een vrij langdurige beslissing geweest. Ik heb eigenlijk vanaf het begin af aan gezegd voor Theaterkrant, waarvan ik toen was constant nog hoofdredacteur, maar ik was wel betrokken bij de oprichting van, ja, je moet het wel doen, je moet wel zorgen dat je... als je een site hebt met alleen maar recensies, dat je iets hebt om dingen eruit te kunnen lichten, of onder de aandacht te brengen, of een soort haakje voor de lezer. Je concurreert niet alleen met ander theaternieuws, maar je concurreert ook met clickbait artikelen van de kranten of met nieuws over Trump. Je zit gewoon in die wereld en recensies hebben iets specifieks, namelijk dat ze die mening vertegenwoordigen. Maar, nou ja, goed, het is eigenlijk een hele lange ontwikkeling. Ik weet natuurlijk heel goed dat theatermakers het verschrikkelijk vinden, die sterren. Meestal iets minder verschrikkelijk als ze er 5 krijgen. Maar ik begrijp op zich die weerzin ook wel. Omdat je natuurlijk in een recensie heel erg het oordeel centraal stelt. En nou vind ik het oordeel in een recensie ook wel belangrijk. Ik wil van een recensent weten wat hij er nou van vond. Of, hoe hij het waardeert, de voorstelling die hij gezien heeft. Maar er blijft op een gegeven moment niet zoveel meer van over. En vooral niet in een veld waarin er heel veel recensies zijn. Je hebt dus die sterren aan de ene kant nodig om daar aandacht binnen te krijgen. Maar aan de andere kant, je gaat ook niet verder. Je gaat ook vaak niet verder lezen. Bij 3 sterren denk je, oh meh. Of bij 2 sterren is het toch een vorm van ramptoerisme. En bij 4 of 5 sterren, dan is het misschien wat om naartoe te gaan. En daarbij komt ook dat ik altijd een beetje relativerend heb gedaan over de betekenis van die sterren. Ja, het is gewoon inderdaad maar een soort, hoe noem je dat, distillatie van het oordeel. Maar ja, ze worden toch heel erg belangrijk gemaakt door ons allemaal. En ik probeerde dat een beetje tegen te gaan door die presentatie sterrenstof. Dus dat ik gewoon alle sterren ging tellen die alle recensenten bij theaterkrantrecensies en in de kranten gaven. En toen kwam ik er ook achter.
Dat deed je bij het theaterfestival?
Okay. Ja, ik heb dat denk ik 5 jaar geleden voor het eerst gedaan bij het theaterfestival. En ik heb dat toen later nog een paar keer herhaald. En wat ik voor mij daar de meest chockerende conclusie aan was, dat 80% van de voorstellingen, of 80% van de recensies, dragen 3 of 4 sterren. En 40%, dus, en dat ongeveer 1 op 1. Dus ongeveer 40% van de voorstellingen is 4 sterren. En 4 sterren is in mijn beleving heel goed. En klopt het nou werkelijk dat 40% van de voorstellingen in Nederland heel goed zijn en dan nog 5% daarbovenop? Dus nog een slag beter, namelijk 5 sterren. Dus toen dacht ik, oh ja, dat systeem is misschien niet alleen heel onprettig, maar het is ook nog een stuk. En dus vanaf toen dacht ik van, nou, misschien moeten we er toch eens verder over nadenken. Nou, toen Parool hield ermee op in het begin van dit jaar. Ludwig Bindervoet deed die ferme oproep aan Theaterkrant om ermee te kappen. En daar zitten allemaal argumenten in waar ik eigenlijk het allemaal wel mee eens ben. Maar ik dacht, ja, we moeten toch gewoon dat haakje hebben om die lezers binnen te trekken. Dus mijn idee, of ook binnen de redactie hebben we daar natuurlijk veel over gehad. En met Joke Beekmans, de bureauredacteur en coördinator van de site. Van, nou, hoe kunnen we nou iets beters verzinnen? En ik wil er niet rukzichtloos mee stoppen. Dan krijg je toch gewoon, zeker bij het theaterkant, zo'n eindeloze lijst met recensies waar je niet iets uit kan lichten.
Want daar heb je bij het Parool als recensent slechte ervaringen mee gehad.
Nou ja, ik vind gewoon dat die kunstpagina's, of dat je dus niet zo helder het onderscheid hebt tussen recensies aan de ene kant en het andere nieuws aan de andere kant, dat vind ik wel lastig. Je delft toch een beetje het onderspit tegen de gelikte interviews en de reportages en Terwijl ik vind recensies zijn het echte nieuws vanuit kunst. Namelijk is een nieuw kunstwerk gemaakt en dat wordt gesignaleerd en besproken en geëvalueerd. Dus ik was heel erg bezig met, nou, hoe kunnen we nou een systeem verzinnen waarbij je nog wel af en toe een voorstelling eruit kan lichten. Dat je nog wel kan zeggen van, nou, je kent deze makers niet. Het is niet een bewerking van een boek dat je al gelezen hebt. Het is een genre waar je misschien nooit naartoe zou gaan, maar toch is dit echt een hele goede voorstelling. En toen hebben we daar een aantal verschillende systemen voor zijn we langs gegaan. Marijn Lems kwam met het voorbeeld van Eurogamer. Dat is een games review website die ook zijn afgestapt van de sterren en daar een systeem met badges hebben geïnstalleerd, waarbij ze ik weet even niet meer de terminologie die ze daar gebruikten, maar zeg maar games die aanbevolen zijn en games die niet te missen zijn. Zeg maar eigenlijk het voorheen 4 en 5 sterren, maar dus dat je die eruit haalt en dan is er ook nog de categorie avoid. Dus te vermijden games, omdat die gewoon technisch nog niet klaar zijn. Dat is een ander soort categorie. Dus daar hebben we naar gekeken. Ik heb naar de Michelinsterren gekeken. Ook vanuit het systeem van in principe worden restaurants wel besproken, maar niet van sterren voorzien, behalve als het echt heel goed is. En dan kan je 1 of 2 of 3 sterren krijgen. En uiteindelijk kwamen we ook bij een systeem uit wat de New York Times hanteert, waarbij een criticus dus een film of een theatervoorstelling eruit kan lichten. Dus ook daar geen sterren, maar de bijzondere dingen of de extra geslaagde dingen, die krijgen een vinkje, de critics pick. En dat is het systeem waar wij voor ons voor hebben gekozen. Dus in principe geven recensenten geen visueel oordeel, natuurlijk wel een tekst, maar dat brengen we niet terug tot een icoontje, behalve als dus de recensent zegt van, hey, dit is echt iets bijzonders. Binnen mijn kijkervaring is dit iets wat er bovenuit steekt. En die geven dan zo'n vinkje. En dat noemen we de badge, de keuze van de criticus.
Waar ik dan gelijk aan moet denken is dat je daarmee veel meer richting een individuele kunstkritiek gaat. Dus dat bij Theaterkrant je niet zo makkelijk meer kan zeggen, Theaterkrant beveelt deze voorstelling aan, maar Simon van den Berg raadt deze voorstelling aan.
Ja, dat is wel een onderdeel. Dat is een onderdeel wat voor mij de appeal is van het systeem. In de praktijk gaat er natuurlijk niets gebruikt worden. Dat komt natuurlijk ook gewoon. En dat vind ik ook niet zo heel erg hoor. Maar het idee is wel dat het een subjectieve keuze is van de recensent. Die zegt van, ik vind dit echt de moeite waard. En inderdaad, dat objectieve van die sterren, dat je dus eigenlijk alle voorstellingen langs één lat legt met 5 kerfjes, dat is problematisch, omdat voorstellingen hebben gewoon verschillende latten. We hebben verschillende maatstaven waarlangs je ze kan beoordelen. En om dat terug te brengen tot 5, dat is natuurlijk het grootste probleem van die 5 sterren, van die 1 tot 5 sterren rankings. En ik denk dat we hiermee wel kunnen zeggen van, nou ja, en ik denk ook wel dat klopt met een soort, met eigen ervaring van de gewone theaterbezoekers, tussen haakjes, die ook zeggen van, nou, een mooie voorstelling of echt een uitzonderlijke voorstelling. We gaan ook er niet nee tegen zeggen als marketeers die badges gaan gebruiken om die voorstelling aan te prijzen. Natuurlijk graag doen. Dat is ook een onderdeel van het werk van critici. Dus toch ook voorstellingen onder aandacht te brengen die van een zodanige kwaliteit zijn dat je ze wel wil aanbevelen. Dus het is in die zin voor een deel zeker consumentenadvies. En ik denk dat we dat op een manier nu, dat we zeg maar daar de lusten en de lasten op een goede manier verdeeld hebben. Of daar de voordelen, met zo'n systeem heb je de voordelen van het systeem dat je wel voorstellingen eruit kan lichten, maar dat je het hele idee van dat je dan dus automatisch ook 1, 2 en 3 sterren voorstellingen hebt, dat vermijd je dan.
Ben je voor dat de persoonlijke stem van een recensent meer naar voren komt?
Kunstkritiek is sowieso natuurlijk een heel individuele tak van sport. En het is wel een lastige vraag hoor. Ik weet wel nog heel goed dat toen ik theaterwetenschap studeerde en echt krantenrecensies heel trouw ging volgen, dat ik toch eigenlijk nog niet het onderscheid had tussen de verschillende recensenten van de Volkskrant of de verschillende recensenten van NRC Handelsblad. Dat is eigenlijk pas gekomen toen ik ze ontmoette en toen ik ze leerde kennen. En dan ga je pas kijken, oh, die vindt altijd dat en die vindt altijd dat. Dus voor veel gebruikers die de mensen niet kennen, blijft het natuurlijk toch gewoon Theaterkrant die dat schrijft. Het wordt nu wel iets anders. We zetten bijvoorbeeld ook nu een piepklein fotootje van de recensent boven iedere recensie. Dat is denk ik ook onvermijdelijk. En ik doe ook omdat we met Theaterkrant hebben natuurlijk een veel grotere pool recensenten dan kranten. En we kunnen ook echt niet zeggen dat er een eensluidende vorm van kritiek is of stem van kritiek is die je bij het theater kan beoefenen. Dus het is al behoorlijk individueel. Ik denk dat de meeste gebruikers dat ook wel aanvoelen. Dat verschillende recensenten het op een andere manier aanpakken. En als je dat, nou ja, dat we dat nog iets verder benadrukken met zo'n badge. Die, en ik hoop dat dat duidelijk is. Ik weet helemaal niet of dat in de praktijk ook zo werkt. Maar dat dat inderdaad de keuze van de criticus is en niet de keuze van de theaterkrant. Dat zou goed zijn.
En je werkt ook heel erg vanuit een bepaald vertrouwen in de recensenten. Dat ze niet
absoluut
hier misbruik van gaan maken.
Nou, we gaan het wel monitoren natuurlijk. Onder het Stalinistische motto vertrouwen is goed, controle is beter. Nee, nou kijk, het is natuurlijk een nieuw systeem. Dus we willen dat, we gaan natuurlijk heel erg monitoren. En wat ik zou willen voorkomen is dat die badge hetzelfde wordt als 4 sterren tot nu toe. En dat het dat inderdaad bijna de helft van de voorstellingen op die manier wordt aanbevolen. Ik vind dat het eigenlijk maximaal een kwart zou moeten zijn. Ik zou ook naar mijn eigen kijkervaring denk ik van nou, een kwart van de voorstellingen die ik zie, daar kan ik van zeggen van oké, dat is echt wel, het steekt eruit of zo, op de een of andere manier. Misschien is dat zelfs nog veel. Dus dat gaan we ook kijken van nou, gebruiken alle recensenten ongeveer op dezelfde manier, kunnen we daar een soort consensus in bereiken. Maar dat is natuurlijk een intersubjectief gebeuren waarin ik één van de stemmen ben, maar uiteindelijk niet de uiteindelijke, want dat zijn de critici zelf. En sommige critici zullen uiteindelijk strenger daarin zijn dan anderen.
Jullie hebben dus naast de keuze van de criticus ook 2 andere badges geïntroduceerd?
Ja, een van de ontzettend leuke dingen aan theaterkranten is natuurlijk altijd dat we nog altijd die recensies van de andere kranten er ook altijd bij nemen. Dus we hebben ook de recensies bij van de Volkskrant, NRC, Telegraaf, Trouw en Parool. En ik vind juist voor de voorstellingen die door al die kranten besproken worden, al zijn dat er niet veel, vind ik dat altijd wel het leukste om natuurlijk dat complete beeld te hebben. En wat we nu voor het eerst gaan doen is ook iets met die data doen. Dat is natuurlijk uiteindelijk ook gewoon data. Dus we gaan badges uitdelen voor als een voorstelling unaniem, of in ieder geval door al die kranten die wij dan bijhouden, lovend wordt besproken, bejubeld. En daar is een aparte badge voor en een badge voor als juist de meningen heel erg uiteenlopen. Dus als 2 sterren bij de 1 en 5 sterren of aanbevolen bij ons, of de keuze van de criticus bij ons, dat is omstreden. Dus die 2 dingen kunnen daarnaast ook nog bestaan. En die omstreden is natuurlijk eigenlijk het leukste. Dat zijn de voorstellingen waar de meningen over uiteenlopen, denk ik. Toch, ik kan me voorstellen en ik hoop dat theatergroepen dat ook zien, of de makers ook zien, dat dat natuurlijk een enorme aanbeveling is. Dat daar iets gebeurt wat waar de ruzie over gemaakt kan worden.
Die wat opdeelten bij de recensenten. Laten we even een flinke stap terug doen in het verleden. Je hebt in de jaren 90 theaterwetenschap gestudeerd,
ja,
hier in Amsterdam en in Berlijn. En toen is in 1997, heb je samen met 2 anderen, Moes opgericht. Dat was ook al een poging om op een andere manier theaterkritiek te bedrijven.
Ja, ik denk, het is een beetje ingewikkeld om daar, je moet er denk ik minder hoogdravend over doen dan je het nu voorstelt. We waren met z'n 5 overigens. Het was wel een grote groep. En we wilden een nieuw blaadje. En gewoon uit een soort onvrede over hoe er over theater geschreven werd. Of hoe er, en juist dat iedereen er zo hoogdravend over deed. Hadden met een groepje mensen iets. Nee, gewoon iets anders. We willen dat op een andere manier doen. En ik was toen net in Berlijn geweest, op een uitwisselingsprogramma. En ik had mijn vriendinnetje hier. Dus ik wilde contact houden. Dus toen een e-mail kwam net op internet. Dus ik had daar een laptop met een modempje. En dus zo kon ik heen en weer e-mailen. En ik heb me daar mezelf in de vele vrije tijd die ik had ook nog een beetje leren HTML'en. Dus toen we met z'n allen aan het praten waren over zijn nieuwe tijdschrift, zei ik, hey, jongens, dat moet je gewoon op internet doen. Dan heb je dat productie- en verspreidingsgebeuren niet. Je kan gewoon direct beginnen. Je hebt helemaal geen geld nodig. Dus zo is dat online geworden. En toen gaandeweg is dat dus iets geworden waarbij we dachten, hey, het internet, daar kun je allemaal hele interessante dingen mee. Bijvoorbeeld dat je gewoon iedereen zijn oude moeder om een mening kan vragen die je online kan zetten. En uiteindelijk is dat het centrale idee geworden van Moes. Namelijk dat iedere theaterbezoeker die een voorstelling gezien had, kon bij ons daarover een mini-recensie schrijven. Nou ja, dat was gewoon superleuk. Heel nieuwe vorm van, ja, dat heette toen allemaal nog niet zo, maar user-generated content en online communities en dat soort dingen.
En jullie hadden ook een ander beoordelingssysteem.
En daar hadden we ook een ander beoordelingssysteem bij. Ja, en we wilden wilde iets met tomaten gooien, want we waren ook allemaal van actie tomaat. En toen dachten we ook, nee, we willen dan ook iets. Het is een soort hele rare brainwave dat je dan ook iets wil voor tomaten. Dat heeft natuurlijk als associatie dat het slecht is, dus we ook iets dat goed is. En toen hebben we dus geweien bedacht. Dus, en dat je dus aan een voorstelling tegelijkertijd geweien kon geven voor als je het goed vond en tomaten voor als je het slecht vond. En dat past natuurlijk bij een soort analytische, op tekensystemen gerichte manier van kijken die toen heel erg in de mode was bij theaterwetenschap. Waarbij je dan kan zeggen, nou, voor het script en het decor gewij, maar voor die en die speler toch twee tomaten. dus, nou ja, maar dat is nog steeds een heel erg leuk systeem, omdat je daarmee ook kan laten zien, als je één tomaatje aan iets geeft, dat je dan toch een beetje voorstelling uitkomt. Als je vijf tomaten geeft, dan ben je boos. Dus dat je de intensiteit van je gevoelens over een voorstelling ook tot uitdrukking kon brengen. En niet alleen je waardering voor de kwaliteit. Maar ik ben wel al vanaf een vroeg stadium bewust dat er natuurlijk ook gewoon andere manieren zijn om dat soort beoordelingssystemen vorm te geven.
En heb je dat...
Om die dan weer uitgelegd te krijgen aan iedereen is weer een ander...
Want was het te onduidelijk systeem?
Ja, Moes was natuurlijk in-crowd. En dat, daar werkte het wel voor, maar ik las ook wel veel propria curis en zo. Dus het is ook duidelijk iets studentico's. We konden een community maken die dat begreep en die daarin meeging. Ik weet niet of dat ooit echt mainstream had kunnen worden.
Maar is dat niet ook deels gewenning?
Ja, maar dat paradoxale dat je zowel dat je het goede apart beoordeelt van het slechte, dat is gewoon. Dat is best wel complex of zo. Dat vereist wel een soort analytische manier van kijken, die denk ik heel erg bij theaterwetenschap hoort, bijvoorbeeld.
Ja.
Als ik nu zijn we weer met een soort publieks beoordelingssysteem bezig, met het project Publiek Geeft Sterren. En daar kiezen we toch wel gewoon voor sterren. Dat kennen mensen en dat hoef je niet nog een keer extra uit te leggen.
Kan je er iets meer over vertellen over Publiek Geeft Sterren?
Nou ja, Publiek Geeft Sterren is een project dat we hebben opgestart met twee oud-Schouwburg-directeuren, Benjamin Kolstra en Hans Onno van den Berg. En hun idee was, en dat is eigenlijk heel slim, dat die schouwburgen die sturen nu na afloop van een voorstelling, ze sturen vooraf vaak een soort service mail van hier kun je auto neerzetten en kom op tijd en dit zijn je kaars. Maar ze sturen ook vaak na afloop nog een voorstelling van laat je mening achter. En vooral dat rondreizende theatercircus, wat dus op heel veel plekken maar één nachtje staat, is dat dus niet zo heel relevant als je dus vandaag in het Schouwburg Park Hoorn voorstelling hebt gezien. En dan kun je dus na afloop krijgen de bezoekers de mogelijkheid om daar een sterrenreactie op te geven. Maar dat is voor Park Hoorn niet zo interessant meer, maar voor Theater de Veste, waar die voorstelling morgen staat, natuurlijk weer wel. Dus hun idee was dus om al die data aan elkaar te koppelen. En dat kon ook relatief makkelijk, omdat heel veel schouwburgen hetzelfde kassasysteem gebruiken. Dus daar zijn we een soort pilot mee gedaan. Als je nou al die data aan elkaar knoopt, dan kun je in korte tijd veel reacties verzamelen. Want die service mails worden heel goed gelezen. En er wordt opvallend vaak ook reactie op gegeven. Dus eigenlijk hadden we vrij snel tientallen recensies per productie die dan in die schouwburgen stond. En dat proberen we uit te breiden. Nu is helaas is er dus één grote groep met hetzelfde kassasysteem, maar alle andere kassasystemen moet je weer apart bouwen. Dus dat is een beetje een moeilijk iets om echt breed uit te rollen. En daarbij gaat het dan natuurlijk voornamelijk over het Schouwburg aanbod. Zoals we allemaal weten is dat dus niet zo heel veel toneel meer. Laat staan gesubsidieerd toneel. En vooral heel veel muziek. Dus de aansluiting om dat nog echt te verwerken op theaterkrant.nl, dat is echt nog een zoektocht. Maar ik vind op zich het heel interessant om gewoon ratings te doen. Net zoals je nu je Uber-chauffeur moet raten en je Airbnb en je restaurant. Vind ik het niet raar om dat soort ratings ook op theatervoorstellingen los te laten. Als dat bij ons naast de mening van een professionele criticus kan staan. En ik vind het natuurlijk ook qua data natuurlijk hartstikke leuk om de critici naast zo'n puntenscore van de bezoekers te zetten. En de bezoekers zijn natuurlijk altijd veel enthousiaster dan de kritiek. Ja. Maar daar zitten denk ik nog wel allemaal leuke dingen om mee te spelen. Het is niet zaligmakend, maar ik vind het wel een leuke aanvulling.
Klinkt een beetje alsof we richting een Rotten Tomatoes-achtig systeem gaan.
Ja, maar goed, wat nu leuk is, is dat Parool is gestopt met sterren. En Theaterkant is nu gestopt met sterren. Dus dat hele idee van Rotten Tomatoes is dat je die inderdaad de besterde recensies over films in een database gooit. En dat kan nu niet meer in Nederland. Want nee. Er zijn uiteindelijk nu, denk ik, te weinig sterrenrecensies om dat mee te doen.
Ja.
Dus dat hebben we stuk gemaakt.
Denk je dat de andere kanten er ook mee gaan stoppen?
Ik heb geen idee. Ik zal het eens overleggen. Ik ga het wel voorleggen.
En bij de redacties? Of,
ja, of bij de theaterredacteuren die ik ken. Wordt het niet eens tijd.
Je bent toch wel helemaal overtuigd geraakt.
Ja, toch wel. Ja, ik denk toch dat het... En nou ja, goed. En dus die overtuiging hangt er dus mee samen. Dat het dus niet beter is om niks te doen. Maar ik denk nu dat we een beter systeem gevonden hebben. En ik denk dat het fantastisch zou zijn als NRC en de Volkskrant en Trouw het ook over zouden nemen. En ook het Parool trouwens. Ik denk dat het ook voor die kranten goed zou zijn. Want die kunnen ook weer gewoon een lijstje maken met wat vonden onze critici deze week nou de moeite waard. En dat kan dan ook over alle kunstvormen heen. Hè? Dus ik denk echt dat dit een veel beter systeem is dan wat we hadden.
In april 2015 ben je hoofdredacteur geworden van Theatermaker. Toen nog samen met Anouk. Nu ben je Anouk Leeuwerink. Nu ben je solo. Hoe heeft dat jouw werk als criticus beïnvloed?
Ik recenseer een stuk minder. Gewoon uit tijdgebrek. Dus ik kom er gewoon niet zoveel door. En ik probeer eigenlijk, zeker voor theaterkant vind ik het ook lastig... Ik wil niet mijn recensenten het glas voor de voeten wegmaaien. En ik vind ook dat als je dan als hoofdredacteur iets dan een recensie schrijft, dat zou ook een raar extra gewicht kunnen krijgen of zo. Dat zou ik niet willen. Dus ik ruim af en toe iets op als we heel erg omhoog zitten. Maar recensenten hebben altijd eerste keus. Dat is wel belangrijk. Ik denk eigenlijk dat voor mijn eigen recensiepraktijk niet zo heel veel uitmaakt, behalve dat als hoofdredacteur leer je natuurlijk gewoon weer heel het veld ook weer op een hele nieuwe manier kennen. Mensen praten over andere dingen met je en je komt meer dingen te weten. Dus het is ook voor mij heb ik ook gewoon weer heel veel nieuwe dingen geleerd over hoe dat veld in elkaar zit, wat de belangen zijn of wat de moeilijkheden zijn. En dat is natuurlijk gewoon allemaal kennis die je meeneemt als je naar individuele voorstellingen kijkt. Maar dat is moeilijk concreet aanwijsbaar. En dat is natuurlijk sowieso iets wat ik altijd leuk vond om toch wel mee te nemen. Van, nou, hoe werkt dat nou precies? Ik wil er niet helemaal als buitenstaander naar kijken. Ik wil toch ook iets kunnen uitleggen over hoe komt nou iets tot stand? Of welke keuzes maken jonge makers? Of hoe ontwikkelt bepaalde vormen van repertoire zich? Of bepaalde vormen van scenografie? Dus dat heeft wel te maken met een soort honger naar kennis van mezelf en nou ja, dus daarin heeft dat ontwikkelt zich verder. Ja. Maar ik vind het ook wel jammer dat ik nu niet zoveel meer doe. Maar ik vind het ook nog steeds wel moeilijk werk hoor. Ik vind het kijken en dan bedenken wat ik ervan vind. En het analyseren vind ik heel leuk. Maar het goed op papier krijgen, dat is gewoon iets. Dat is iets wat ik heel moeilijk vind.
Ben je een bepaalde manier van werken?
Nou, snel. En dat is vooral snel na afloop. Ik moet een voorstelling niet een week laten liggen. Dat is niet goed. Het Parool is een middagkrant. Dus dat betekent dat ik op zich 's morgens vroeg om 8 of 9 kan aanleveren. Maar dat betekent dat als ik uit de voorstelling kom meteen ga schrijven en hem inlever. En 's nachts schrijf. Dus, voor mij werkt dat verreweg het beste. Heel vroeger toen stond ik dan 's morgens nog vroeg op om er nog een keer naar te kijken. Maar ik merkte al snel dat dat de kwaliteit niet verhoogde. Integendeel. en ik geloof wel dat die eerste indruk die je als Arnhem Goes opgeschreven reflectie voor mij het beste werkt. Ik doe even voor de duik. Het is ook als ik zeg dat ik niet als buitenstaander wil schrijven. Ik heb heel veel waardering voor de mensen die dat wel willen. En dat is ook een andere rol die je hebt als hoofdredacteur en ook als voor het theaterkrant. Daar schrijven natuurlijk heel veel verschillende mensen voor op hele verschillende manieren. En dat vind ik te gek. ik vind die pluriformiteit van dat kritische landschap echt gek. En dat moet ook nog veel extremer, wat mij betreft. Sommige mensen zullen het inderdaad doen als een soort toeschouwer. En die willen ook net zoveel weten als de toeschouwer. Dat vind ik te waarderen. En sommige mensen zullen het als een soort halve dramaturg doen. Dat vind ik ook te waarderen. En sommige mensen, nou ja, zoals Marijn Lems, die bekijken het heel erg vanuit een moreel perspectief. Dat vind ik een hele fijne aanvulling. Hoe vaak ik het ook met hem oneens ben. Maar ik vind het ongelooflijk waardevol dat zo'n stem er nu is in het Nederlands veld. En sommige mensen kijken juist zuiver esthetisch. Ik vind dat eigenlijk heel waardevol. En dus ik kijk ook zelf meer met die bril. Maar voor mijn eigen recensie is dat moeilijk, want ik kan niet pluriformer schrijven.
Ja,
en het ging meer over als de regieopleiding heel veel nadruk legt op repertoire, dat jonge makers snel naar repertoire grijpen in plaats van naar nieuw werk of in plaats van naar bewerkingen. Dus hoe dat soort dingen in elkaar grijpen, nou, dat daar dat soort voorstellingen uitkomen. Dat vind ik, dat soort ontwikkelingen vind ik interessant om te beschrijven. En ik vind het interessant, en dat vind ik om te kijken naar wat zijn nou de individuele voorstellingen, of nee, andersom. Van welke ontwikkelingen geeft zo'n individuele voorstelling nou blijk?
Ja.
En dat vind ik ook leuk om voor theaterkrant, voor een theatermaker, voor overzichtsartikelen te doen. Van nou, als je nou een aantal individuele voorstellingen bekijkt, wat voor grotere trends en ontwikkelingen breng je dan ineens in het oog?
Ja. Dat... En die ontwikkelingen, daar heb je nu gewoon beter zicht op.
Ja, precies. En dus meer de beleidsontwikkelingen of hoe moeilijk het is om bepaald werk verkocht te krijgen in de Schouwburg. En wat er dan door gezelschap aangedaan wordt om dat toch nog hanteerbaar te maken. Dat zie je dus terug in individuele voorstellingen. En dat vind ik interessant. En soms werkt dat en soms niet. Dus dat, dan is het oordeel. Of je kan een oordeel hebben over een ontwikkeling terwijl die individuele voorstelling daar misschien juist op een hele positieve manier uitspringt, terwijl je de ontwikkeling heel erg negatief vindt. Dat soort dingen.
Probeer jij dan ook die ontwikkelingen in je stukken voor Parool met de ruimte die je hebt ook te duiden?
Ik probeer wel altijd, als ik iets zie van deze voorstelling is nou echt een heel goed voorbeeld van, probeer ik dat wel toch in een halve alinea nog even erin te proppen. Of als voorstelling aansluit bij een breder maatschappelijk thema. Of als dat niet in de voorstelling wordt aangesneden. Want dan wandel je het natuurlijk sowieso. Maar als je dan eens in de voorstelling ziet van dit gaat ook over vrouwbeeld of over diversiteit. Terwijl het eigenlijk het onderwerp dat niet is, dan stip je dat wel aan. Ja.
En schrijf je dan ook bewust voor die minder theatergespecialiseerde toeschouwer?
Ja, ik schrijf niet met een doelgroep in mijn hoofd. Ik denk ook niet dat er heel veel verschil zit tussen mijn theaterkrantrecensies of paroolrecensies, behalve dat de begrensde omvang, even los van hoe groot die is, die zorgt gewoon heel erg voor een soort grip op je materie die anders is dan bij theaterkrant, waar het in principe open-end is. Dus dat schrijft heel anders. Ik heb bij het Parool altijd voor me in het hoofd een idee over wat uitgaat van hoe ik zelf ook recensies gebruik over bijvoorbeeld literatuur of film. Ik volg niet alle films, ik ga niet zo vaak naar de bioscoop, maar ik wil wel een beetje weten wat er gebeurt. En voor literatuur geldt hetzelfde. En daar gebruik ik de recensies voor. Die lees ik lang niet allemaal, maar ik wil gewoon een beetje bijblijven. En zo stel ik me dus ook de theaterrecensielezer voor. Gewoon iemand die een beetje wil weten wat er speelt in het theater. En die nou misschien nog best wel vaak gaat, 2 keer per jaar of zo. Dus dat is een beetje mijn idee. Dat is niet een leek of zo, of niet iemand die van niks weet, maar gewoon een keurig opgevoede mens.
en hoe onderscheidt zich dan een kritiekstuk van een recensie?
Ja, ik vind dat heel ingewikkeld. Ik heb voor mezelf daar wel een soort van werkomschrijvingen van. Kijk, een recensie is, dat vind ik belangrijk, snel. Dus kort na de première komt dat uit. Het is het nieuws van de kunst. Dat moet ook een beetje beschrijven en interpreteren en in een context plaatsen. En al die andere dingen die eigenlijk helemaal niet kunnen in de ruimte die je hebt. Maar het oordeel is wel heel belangrijk. Ik wil aan het eind weten, is het wat? En dat hoort ook een beperkte omvang bij. Ik vind recensies moeten niet 1000 woorden zijn, dat is te lang. En kritieken, nou, die kunnen later verschijnen en met minder haast en met meer overzicht geschreven. En die kunnen ook dingen nog iets ruimer in een context plaatsen of in een oeuvre. Maar dat is al veel vager. En eigenlijk kom ik er meer op uit dat kritiek is denk ik gewoon de hele grote verzamelterm voor alle reflectie op podiumkunsten. En eigenlijk wat we nu doen is natuurlijk ook een vorm van kritiek. Of dat hele nieuwe genre podcast recensies wat Luc de Groen voor ons heeft uitgevonden voor de theaterpodcast. Dat is ook kritiek. Dus je kan nog een soort grotere algemene beschouwing over een voorstelling hebben die dan prima 1500 woorden kan zijn. Dat zou je kritiek kunnen noemen. Dat is een genre wat we in Nederland eigenlijk nauwelijks beoefenen. Wat ik wel zou willen bij theaterkrant en theatermaker iets meer faciliteren. Maar dat is gewoon best wel lastig. Want het zijn ander soort mensen die dat kunnen schrijven dan recensenten. Dat is toch vaak moeilijk om iemand een opdracht te geven ervoor. Dat komt toch vaak uit mensen zelf voor die zeggen, oh, ik heb nog echt iets te vertellen over die voorstelling. Of ik heb iets gezien wat ik in alle recensies niet heb teruggelezen. Of er zit één aspect in die voorstelling waar ik het graag over wil hebben. Of er zijn twee voorstellingen die ik met elkaar wil vergelijken. Dan kan ik me voorstellen dat nou, wat ik dan een kritiek noem, dus een beschouwende kritiek, daar een betere vorm voor is dan een recensie of een analyse of een essay in theater maken. En het is vooral een kwestie van geld. Want ik vind dat je niet... We betalen onze recensenten al buitengewoon weinig. Dat is een groot probleem. En staat de duurzaamheid van theaterkrant ernstig in de weg. En ja, als er dan allemaal mensen nog langere artikelen willen laten schrijven, dan moet dat toch voor een iets fatsoenlijker beloning.
Het klinkt wel alsof je het vakblad theatermaker langzaam een nieuw onderdak aanbieden bent op de website.
Ja, dat is wel zo. Dus dat blijft gewoon de komende jaren een soort doorgaande wisselwerking. En waarvan ik ook nog niet zo goed weet hoe dat moet. Ik denk dat het blad heel geschikt is voor essayistiek of voor reportages, interviews. Vooral het soort interviews wat wij doen, wat niet echt marketingachtig is, maar echt verdiepende gesprekken met makers of mensen achter de schermen. Grote ontwikkelingen die niet per se, nou, of überhaupt grote ontwikkelingen, artistiek of zakelijk of op marketing. Ik denk dat dat allemaal dingen zijn die voor theaterkrant niet zo interessant zijn. Ik denk dat theaterkrant gaat wel echt, dat moet wel echt uitgaan van de voorstelling. Maar ik kan me voorstellen dat op de lange termijn gewoon eigenlijk alles wat nu in theatermaker staat op de een of andere manier een plek vindt op de website die we nu theaterkrant noemen. Of dat we daar meer een soort ring van websites van maken, dat weet ik nu nog niet. Maar ja, we zitten gewoon in een enorme digitaliseringsslag die nog lang niet klaar is, waar alle media mee te maken hebben en op hun eigen manier mee worstelen. Waarbij het een feit is dat mensen bereid zijn om te betalen voor iets wat ze op papier in huis krijgen en niet op dezelfde manier bereid zijn om een abonnement te nemen op een digitaal medium. Dat gaat natuurlijk verschuiven. Dus dat is een beetje de lange termijn visie, is denk ik dat het allemaal digitaal wordt. Maar welke vorm dat gaat krijgen, dat weet ik niet. En hoe lang dat gaat duren, weet ik ook niet.
Wat zie jij het liefste? Dat theatermaker een analoog blad blijft? Of dat het digitaal wordt?
Nee, ik ben daar heel agnostisch in. Zoals het internet nu werkt, of zoals het digitaal nu werkt, vind ik het gewoon geen alternatief voor wat we nu doen. En dat heeft ook te maken met gewoon die hele aandachtsmachinerie van Facebook en browser tabs en notifications. En het is een afleidingsmachine. Een computer en een mobiele telefoon zijn afleidingsmachines. Daar zijn we allemaal heel gevoelig voor, ik ook. Dus ik heb natuurlijk ook gewoon thuis een stapel ongelezen tijdschriften en kranten die ik nog door moet. En ik weet dat heel veel mensen theatermaker daar ook op ligt. Maar ja, aan de andere kant, op internet concurreer je dus met al die andere mensen die nog veel beter zijn in jouw aandacht pakken dan wij. Ik heb daar ook niet per se een oplossing voor, maar daar gaan dingen in veranderen. Ten goede of ten kwade. Wat heel tof is aan theaterkrant is de snelheid waarmee je kan werken. Dat je echt gewoon de volgende ochtend iets kan publiceren. En vooral al die kruisverwijzingen en de manieren om al dat archief van 6 jaar met 1000 artikelen allemaal met elkaar te verknopen en dat je mensen ook steeds op weg helpt van hey, als je dit interessant vindt, dan plenty more where that came from. En ik vind de rust en de verdieping van zo'n tijdschrift en dat je ook probeert dat op een, op een soort gecureerde manier een aantal onderwerpen of een aantal thema's aan elkaar te knopen. Of dat je of daarin ook de breedte laat zien van waar we het over hebben als we het over theater hebben. Vind ik ook heel waardevol. Dus het is op dit moment heel erg kiezen van nou hoe breng je nou een onderwerp of een ontwikkeling of iets wat je aan de orde wil stellen op de juiste plek aan de orde. En ik fantaseer wel eens over dat een maandblad beter zou aansluiten bij die behoefte aan verdieping dan een tweemaandelijks blad. Dat is toch een zware opdracht die je de lezer iedere 2 maanden in de bus duwt. Een tijdschrift van 76 pagina's, dat is gewoon veel. Maar goed, dat is gewoon, daar is nu gewoon totaal geen sprake van dat het anders zou kunnen.
Heb jij bepaalde criteria waar je een voorstelling aan meet?
Ja, mijn een beetje flauwe antwoord is dat op zich zitten de criteria altijd in het kunstwerk meegenomen. Dus je kijkt naar iets en je probeert te achterhalen waar je naar kijkt. En dan ga je kijken, klopt dat wel of zo? Of is dat, wat vind ik van die criteria? Wat vind ik, hoe moet ik hier naar kijken en klopt dat wel of zo? En wat ik het interessantste vind aan kunstwerken, is toch vaak dat het een aantal interne tegenstrijdigheden heeft. Of dat het een bepaalde vorm heeft die niet... Of die in tegenspraak is met de inhoud die je wil brengen. Of dat er... Ja, ik geef de laatste tijd veel dat voorbeeld van de hereniging van de twee Korea's van het Nationale Theater van Erik de Vloed. Dat is dan een voorstelling over een soort romantische komedie met een verwevenheid van een aantal liefdesverhalen die soms bitter zijn en soms heel schattig en soms heel wrang. En dat wordt gespeeld door een vrij multiculturele cast met een aantal witte spelers en een aantal gekleurde spelers. En die kunnen ook prima broers en zussen van elkaar zijn. Daar wordt helemaal niks mee gedaan. Maar al die liefdesverhalen zijn heteroseksueel. Dus dan, dat vind ik dus een interne tegenstrijdigheid. Je wil het hebben over diversiteit. Je wil je publiek iets laten zien van zwarte en witte toneelspelers kunnen prima familie spelen. Dat is geen enkel probleem. Daar hoef je niet verder een verklaring voor te geven. Maar dan is het wel heteronormatief. Dat is dus eentje die heel erg in het oog springt. Of voor mij heel erg in het oog sprong bij het kijken naar die voorstelling. Maar dat soort dingen zie ik heel vaak in voorstellingen. Groter of kleiner. En dat vind ik eigenlijk ook het interessantste om op te sporen. Want het leukste is dat voorstellingen daarin ook heel tegenstrijdig kunnen zijn. En toch heel goed. Dus ja. Dan moet je toch afvragen, waar zit het dan in? Wat weegt het zwaarst voor mij? En waarom dan? Dus in die zin is voorstelling kijken ook altijd een beetje zelfonderzoek. Van wat vind ik nou goed en wat wil ik nou zien? Of waar ben ik naar op zoek? Dus er zijn wat mij betreft geen vaste criteria. Of zo. Dus ik heb natuurlijk wel voorkeuren en allergieën.
Hoe ga je daarmee om?
Expliciet maken, dat werkt vaak het best. Of impliciet maken, dat werkt ook vaak heel goed. ik vind het ook niet zo heel moeilijk. Maar er zijn ongetwijfeld, en dat zullen mensen die mijn werk lezen beter zien dan ik, blinde vlekken zijn of dingen waar ik altijd op afknap. Zonder dat ik dat zelf helemaal door heb.
Bestaat er zoiets als een perfecte voorstelling?
Nee.
Waarom niet?
Nou ja, of hij kan perfect zijn op zijn eigen manier op die avond. Maar ik zou hem niet volstrekt oninteressant vinden. Ik zou daar onmiddellijk 1 ster aan geven.
Ja, waarom?
Ja, kunst gaat toch niet over perfectie? Nee, het lijkt me heel boring. Nee, kunst bestaat bij de gratie van wrijving. En eigenlijk voornamelijk bij de gratie van wrijving tussen mij en het kunstwerk. Kijk, als een perfecte voorstelling zou ik niet meer over hoeven na te denken. Of daar zou ik niet meer. Zou ik dus niet iets over hoeven te schrijven.
Ik begrijp niet helemaal wat je daarmee bedoelt. Want waarom kan een voorstelling niet en perfect zijn en die wrijving opwekken?
Oh ja,
kan toch juist door die wrijving.
Ja. Ik zie dus perfectie als iets negatiefs en ik zie wrijving als iets positiefs. Hè? Dus dat is een beetje...
Semantisch.
begint ermee dat kunstwerken natuurlijk in de eerste plaats meer duidelijk zijn, hoop ik. Of daar ben ik wel naar op zoek. Dus als een voorstelling aan de ene kant perfect is, zal die toch aan de andere kant altijd ook imperfect zijn. En die meerduidigheid of die wrijving, daar gaat het om. Daar zit het hem. Nee, ik zou ook niet weten wat ik me erbij zou moeten voorstellen. Ik geloof wel een hele goede voorstelling.
Ja, nee, dat, ja.
Perfect vind ik ook. Nee, maar perfect zou iets unieks zijn of zo. Terwijl iedere voorstelling, heel veel voorstellingen kunnen op hun eigen manier heel goed zijn. En ook volstrekt tegenstrijdige esthetische opvattingen of mensbeelden of morele opvattingen tentoonspreiden. Maar daar gaat het mij dus niet meer. Ja, het is hetzelfde als met dat ik al die verschillende vormen van recensenten en recenseren leuk vind. Vind ik al die verschillende vormen van theater of van esthetiek vind ik interessant. Ja, dus eigenlijk, en dat heeft er ook mee te maken. Ik vind eigenlijk één voorstelling is niet interessant. Twee voorstellingen, dan begint het pas, toch? En voorstellingen krijgen ook toch pas kleur door de context waarin jij ze kan plaatsen met jouw emotionele geheugen of met jouw kennis van zaken. En dat gaat voorbij aan recenseren, denk ik. Of dat recenseren is daar maar een onderdeel van.
Heb je inmiddels een ontwikkeling gevonden die jezelf, waar je aan ergert of waar je gewoon geen fan van bent?
Ja, ik zit een beetje te denken. Ik was afgelopen zondag bij Een Klein Leven van Ita. Sorry, ik kan het nog niet normaal spreken, dat duurt nog een jaar. Een nieuwe regie van Ivo van Hoven. En ik was de enige zuurpruim van alle recensenten. En ik zag daar wel een soort ontwikkeling die ik al langer bij Terug Amsterdam en nu Ita zie. Dat het lijkt alsof bij het maken van de voorstellingen de emotionele impact het eerste en enige doel lijkt te worden. Dat vind ik wel zorgelijk. En soms levert dat heus nog wel goede voorstellingen op. Ik vond Oedipus echt een goede voorstelling. Maar ja, dat komt dan toch nog ergens vandaan. Die wordt een dreun uitgedeeld, maar die komt ergens vandaan. Of die heeft ergens mee te maken. Terwijl bij Een Klein Leven, ja, dat is heel hol achter die emotionele mokerslagen die worden uitgedeeld. En dat vind ik irritant. En dat is wel iets wat ik bij het dan wel speciaal zie. Ik zie dat ook wel bij andere voorstellingen. Dus een soort vorm van emo-theater. Kijk, natuurlijk, voorstellingen moeten een emotionele reactie teweeg brengen, anders is het geen theater. Maar het wordt pas kunst op het moment dat in een soort vorm gebeurt. Of dat het binnen die emotionele impact ook weer de weerstand opzoekt. Of weer. Dus, dat is iets waar ik nu even specifiek over aan nadenken ben. Van, hey, hoe zit dat nou? Waar dient kunst dan voor? Wanneer wordt het nou kitsch? En Een Klein Leven was geen kitsch hoor. Het hangt er tegenaan, maar dat is het niet. Maar nou ja, ik ben er wel mee bezig. Van, hey, wat willen we nou met toneel? We willen nou echt dat het. Iedereen die toneel maakt, ook commercieel, die doet dat toch met een. Vanuit het oogpunt van een bepaalde vorm van creativiteit of verbeelding of artisticiteit. Ik ben geen meubels aan het verkopen of zo.
En is er een ontwikkeling waar je juist heel erg om verheugt?
Ik zat nog te denken, wat ik een interessante ontwikkeling zie die ik te weinig meekrijg, of waar ik te weinig van zie, is al die voorstellingen buiten de Schouwburg. We hebben natuurlijk de trend dat alle kunst zich lokaler moet wortelen. En we hebben de trend dat die Schouwburgen toch gewoon moeilijker en moeilijker te bewegen zijn om serieus iets aan kunst te doen. Dus je ziet nu heel veel voorstellingen op locatie in een stad met een onderwerp wat uit die stad of uit die regio voortkomt. Wat wel gemaakt is door gesubsidieerde partners of door partners met in ieder geval artistieke geloofwaardigheid. Zoals dat Emma van Terug Maastricht. Of in Zwolle was er een voorstelling die Ko van den Bos heeft gemaakt, ook over een lokaal onderwerp. Ik heb dus ook in Delfzijl een voorstelling over de laatste luitenant van Napoleon, zoiets. En dat vind ik super interessant. En daar zie ik te weinig van om daar ook echt artistiek iets nuttigs over te zeggen. Maar je ziet daar wel, Pauperparadijs is daar natuurlijk ook een goed voorbeeld van, dat er dus iets wordt geprobeerd om uit dat vermaledijde rondreizende circus Scharburg systeem te breken. Dus gewoon op één plek gaat staan en daar gaat graven waar je staat. En kijken wat er voor verhalen naar boven komen. En kijken hoe je dat op een manier vorm kan geven. Die dus een rijkwijde heeft die daar weer buiten gaat. Zodat het ook voor bij het Pauperparadijs natuurlijk fantastisch gelukt. Er zijn ook heel veel mensen van buiten naartoe gekomen. Om een verhaal te horen wat toch heel erg lokaal daar geworteld is. En dat past natuurlijk in een veel bredere tent van al dat theater wat het theater uitgaat. Nou ja, dat is gewoon wel iets waar ik heel nieuwsgierig naar ben, van waar die ontwikkeling nog verder naartoe gaat. En moet je als theatergezelschap nog wel zo meegaan met die carousel van one-night stands, die met 40 man in de zaal, als er een alternatief is, namelijk om het op die manier in een tent of een fabriekshal te doen. Dat vind ik heel interessant.
Meer doorbreken van structuren.
Ja, ik denk dat daar nu... Nou ja, goed, we zitten gewoon in een hele moeilijke vaste structuur in Nederland. Dat is wel echt een van de grote lessen van dat hoofdredacteurschap. Dat we in een soort structuur zitten met Scharburg en gezelschap en producenten en festivals. Die te weinig dynamisch is en waar we uit moeten breken op de een of andere manier. En festivals doen daar heel goed werk in, zijn heel belangrijk in. Ik ben benieuwd of het beleid daar op de een of andere manier op kan inspelen. Je ziet het dus nu dat dus in Zwolle en Delfzijl en Pauperparadijs, dat waren semi-commerciële producties. Dus dat kan. En dat is natuurlijk ook gewoon de invloed van Soldaat van Oranje die je daarin ziet. Die daar een soort echt belangrijke voortrekkersrol hebben gespeeld in hoe je dat kan aanpakken. Dus, dat is natuurlijk een ontwikkeling waar gesubsidieerde gezelschappen natuurlijk heel goed naar moeten kijken en het beste van moeten stelen en het slechtste moeten verbeteren. En ik zat nog andere dingen te denken over ontwikkelingen. Wat ik toch heel jammer vind, is dat zoiets als dat Crash Test Ibsen van Moeremans en Robrecht. Dus dat waren een serie voorstellingen waarin ze de moraliteitsstukken van Ibsen ontleden, of deconstrueerden eigenlijk, met de strategie dat ze de personages uit die stukken zelfbewust lieten worden over hun personage zijn. En het feit dat ze al 130 jaar in een vast plotstructuur rondliepen en dat ook wel eens zat waren en wel eens nieuwe verhalen wilden horen. En dat vond ik wel echt maatgevend in het idee dat je, nou ja, we willen op een nieuwe manier met dat repertoire omgaan. We zijn ons weer veel bewuster van de mens- en wereldbeelden die in dat soort repertoire zitten. En we willen daar niet alleen een esthetisch antwoord op geven door middel van een nieuwe inscenering, maar ook een moreel antwoord op geven. Ik vind zo die voorstellingen echt goed gelukt. En eigenlijk kan je daarna niet meer gewoon Ibsen spelen. Vind ik. Zo belangrijk vind ik het wel. En dat zoiets niet wordt opgepikt. Of dat niet tot een soort aha-erlevenis bij alle grote gezelschappen leidt. Van, oh wauw, misschien moeten we daar eens anders over nadenken. En dat natuurlijk ook een bepaalde manier, of brengt een bepaalde esthetiek met zich mee van toneelspelen. Want je gebruikt dus diezelfde, of die losse Discordia-stijl, zeg maar, van mensen die toneelspelers die als zichzelf op de vloer staan, maar dan als personage. Dat is ook heel interessant, want daarmee blijkt dat die stijlvorm, die tongue-in-cheek stijlvorm, eigenlijk ook stijl is en methode en na te bootsen. En dat geeft allemaal gevolgen voor hoe je, ja, wat personages zijn. Waar zit je naar te kijken als je naar toneelspelers op toneel kijkt? Wat zijn dat voor figuren? En in Duitsland hebben ze daar toen die zombie of die vampieren metafoor voor bedacht. En we nog met theatermaker een heel nummer aan besteed. Maar je merkt gewoon dat soort denken, of een beetje meer dat theoretische denken in Nederland, gewoon totaal geen aanklank vindt. En dat de mensen die daarmee bezig waren, Susanne Kennedy voorop, ja, die gaan natuurlijk onmiddellijk naar Duitsland. Want daar kun je met dat soort manieren van maken veel meer aan de slag. En dat is een boot die we in Nederland aan het missen zijn. Ja. Dus dat
is een soort tweede golf metatheater bijna.
Ja, eigenlijk wel. Of je zou kunnen zeggen dat pas echt postnarratief of postdramatisch theater is. Wat ik interessant vind, of wat ik eigenlijk altijd, waardoor ik bij theaterwetenschap was aangesproken, was het idee van de theaterkritiek als voorpagina van de geschiedschrijving. Theaterkritiek was de eerste lijn van de geschiedschrijving over theater. En ook dat als je iets wil weten over voorstellingen van vroeger, van de jaren 80 tot ver daarvoor, dan ja, je hebt de foto's en je hebt de kritieken. En wat ik met Moes heel erg heb geleerd, want Moes hebben, dat bouwden we allemaal voordat er zulke soort dingen bestonden als CMS-systemen en lamp-websites, is dat zo'n verzameling recensies is natuurlijk gewoon een bak data. Dus vandaar kwam mij altijd het idee van, ja, elke theaterkrant, het is gewoon een bak data en die data heeft historisch belang. We hebben theaterkrant ook, of Constant Meijers heeft theaterkrant ook opgericht, enerzijds vanuit het idee dat de kranten steeds minder aan recensies gingen doen, en anderzijds dat theatermaker geen subsidie meer kreeg, dus dat we een ander platform nodig hadden om duidelijk te maken waarom we belangrijk waren. Dus de geschiedenis van theatermaker en theaterkrant hangt heel erg samen met de geschiedenis van het verdwenen Theaterinstituut Nederland. En ik heb daar ook nog een tijd gewerkt, dus ik zie heel goed welke functies daar verdwenen zijn of welke taken niet meer worden uitgevoerd. En een paar jaar geleden zijn we op initiatief van dit pelgrim van de Nieuwe Toneelbibliotheek een paar mensen bij elkaar gezitten van, nou, hoe kunnen we nou kijken hoe we die functies weer overeind krijgen of hoe we daar weer schot in de zaak kunnen brengen. Vanuit het idee van, nou, er zijn nog heel veel mensen mee bezig. Dus het theatermaker, theaterkrant bestaan nog. De theatercollectie, dus maar de oude tincollectie is opgenomen door de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Marijke Hoogboom is lector op de Amsterdamse of de Academie voor Theater en Dans. Dus het is ook een soort wetenschapspraktijkprogramma waar nog heel veel belangrijk en interessant onderzoek wordt gedaan. De Nieuwe Toneelbibliotheek geeft nieuw Nederlands toneelrepertoire uit. En zo zijn er nog allemaal andere plekken. En we dachten van, als we nou als netwerkers bij elkaar gaan zitten, wat kunnen we dan nog doen? En wat kunnen we in samenwerking nog meer doen? En een van de dingen die we toen zijn begonnen is een heruitgave van het Theaterjaarboek. Dat was altijd een uitgave van het Theaterinstituut. En nu is het een uitgave van ons, van Theatermaker. In samenwerking met die werkgroep NIT, zoals we die hele cluster mensen noemen die zich bezighouden met erfgoed en reflectie. En nou ja, dus door zo'n jaaroverzicht te maken en ook dan de data te verzamelen en te analyseren van hoeveel wordt er nou eigenlijk gemaakt en wat is dat voor werk en hoeveel mensen zijn er nou aan het werk, proberen we ook weer die functie van dat kenniscentrum weer nieuw leven in te blazen. En daar hoort nu bij, dat is langzaam zeker een steeds politieker verhaal geworden, omdat ze in Den Haag ook wel achterkwamen dat het opheffen van het Theaterinstituut misschien wel erg roekeloos was. Dus we zijn nu aan het kijken of er in de basisinfrastructuur weer een plek zou kunnen komen voor erfgoed en reflectie in de podiumkunsten. En dat moet dit jaar besloten worden, of die plek er komt en dan daarna of we dat kunnen invullen op de manier zoals wij dat nu voor ogen zien. Dus dat betekent als netwerk niet per se grote nieuwe instellingen gaan inrichten met dure directeuren en grachtenpanden en uitgebreide bibliotheken en musea. Maar gewoon voortbouwend op wat we nu al aan het doen zijn, maar dan beter. En kijken welke dingen er echt niet gebeuren. Het belangrijkste daarvan is denk ik geschiedschrijving. Er zijn nu 4 boeken verschenen over Ivo van Hoven dit jaar. Dat is natuurlijk fantastisch, maar geen boeken over Johan Simons of over Jan-Joris Lamers of over Lisbeth Kooltof of over Pauline de Groot. En dat moet ook allemaal gebeuren. Want er wordt ongelooflijk veel ontwikkeld in het Nederlands theater. Eigenlijk wat ik net schetste met dat Crash Test Ibsen, dat is denk ik een hele belangrijke ontwikkeling die als die niet beschreven wordt of als daar niet wat uitgebreider bij stil wordt gestaan, dan is dat ook gewoon weer weg en dan kun je over 10 jaar weer opnieuw beginnen. dat is zonde. Ik denk dat daar... Nou ja, theaterkrant met de recensies, daar de eerste lijn van. Een theatermaker met als verdiepend vakblad de tweede lijn. En daarachter moet gewoon nog veel meer gebeuren. Niet alleen met de kennis van al die mensen die die voorstellingen zien, maar ook met de spullen die dat oplevert. Of de archieven van de maakprocessen of van de instellingen.
Dus weer een herleving van het TIN.
Nou,
in
ja,
zekere zin.
Ik zeg altijd maar van de taak van het TIN, van de functie van het TIN. Want het TIN was natuurlijk ook, en ik heb daar gewerkt, was een heel problematisch instituut om verschillende redenen. De belangrijkste daarvan was dat het toch langzaam maar zeker steeds meer die band met de praktijk kwijtraakte. En dat lijkt me toch wel de essentie van wat we nu voorstaan, is dat, dat de hele tijd een soort doorlopende lijn is van makers naar reflectie, naar erfgoed en dan weer terug naar makers. Want je wil dat erfgoed vooral behouden, zodat makers zich ook daar weer door kunnen laten inspireren. En mijn ideaal is dat er naast geld om gewoon die vastlegging en die reflectie mogelijk te maken, ook een bijvoorbeeld bij het Fonds Podiumkunst een programmalijn erfgoed komt, waarbij theatergroepen voor een voorstelling zich kunnen laten inspireren door de collectie. En misschien oude kostuums opnieuw kunnen gaan dragen. Of oude scripts opnieuw uitvoeren. Ik ben geen kunstenaar, ik kan dat nog maar niet verzinnen. Maar zoals de Warme Winkel heeft, ik denk ook alweer 10 jaar geleden op nieuwjaarsavond of nieuwjaarsdag, een soort collage Wikipedia voorstelling over Gijsbrecht gemaakt. Over de Gijsbrecht traditie. En daar dus ook heel veel voor gegrasduind in de archieven. En dat zoiets, dat zou ik fantastisch vinden als dat een soort regulier onderdeel kan worden van het veld. Of dat mensen zich op die manier zich kunnen verhouden tot het verleden, of tot wat er eerder gemaakt is, of tot eerdere ontwikkelingen, of tot hun eigen maakpraktijken. Dus mensen als Nieuw West, of groepen als Nieuw West of Discordia hebben gewoon een levenslange praktijk. En die kan je ook weer op een andere manier verwerken. Met levende vormen van archivering. Dus dat is eigenlijk de lijn voor mij. Dus van kunstenaars, reflectie, erfgoed, kunstenaars.
Deze aflevering van de Theaterpodcast werd gemaakt door mij, Nuno Blijboom, in samenwerking met theaterkrant.nl en Theatermaker. Onze tune werd gemaakt door Joost Maaskant. Veel dank aan Luc de Groen, Noah Jansen, Hans Smit en natuurlijk Simon van den Berg. Als u deze podcast interessant vond, kunt u zich abonneren via iTunes, Stitcher en andere podcastplatforms. U kunt dan ook gelijk luisteren naar de podcastrecensies van dramaturg Luc de Groen en de podcastreeks De Critici Tafel van theaterjournalist Hans Smit. Ons pilotjaar is dan wel voorbij, maar nog altijd horen wij graag wat u van deze podcast vindt. Dit kunt u op een aantal manieren doen. U kunt een reactie achterlaten op theaterkrant.nl. U kunt een e-mail sturen naar podcast@theaterkrant.nl. Of u kunt een korte recensie schrijven op iTunes, met sterren en al. Met dit laatste, een iTunes recensie, maakt u ons bovendien beter zichtbaar voor nieuwe luisteraars. We zien de reacties graag tegemoet. Tot de volgende!